Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Hey, how you doing?
Heel hartelijk welkom bij Julia.
Okay, meet me at the bar in 15 minutes and suit up.
Is there any other gentlemen
who to what Mr. Shelby has to say.
We zijn er weer, Content Wars, je favoriete podcast over de wereld achter de content. Mijn naam is Jelle Maasbach en nog steeds tegenover mij formatontwikkelaar Kirsten-Jan van Nieuwhuizen. Je kent hem van Singletown, je kent hem van de tv-makelaar, je kent hem van That's the Question, iets met Big Brother. Ja, we gaan het hebben over de belangrijkste televisieprijzen in ons land. De belangrijkste prijs is uitgereikt aan Even Tot Hier. Die mocht de gouden televisiering mee naar huis nemen. Won met een landslide van de andere kandidaten. Nou, felicitaties van Content Wars natuurlijk. Vraag me gelijk af, heb jij wel eens een televisieprijs gewonnen met je format?
Nee.
Dat wist ik niet van tevoren.
Nee, dat wist
jij
niet.
Jij zit mij weer aan te kijken.
Hè? Ja, ik dacht, jij weet dit. Dus
nee, ik wist het niet.
Naar de bekende weg. Nee, ik heb... Des te pijnlijker is het vandaag, want onze gast die de prijs en dat soort dingen. Nee, ik kan niet zeggen dat ik een prijs heb gewonnen, nee.
Heeft Big Brother nooit een prijs gepakt?
Volgens mij heeft Big Brother zeker prijzen gepakt, maar ik acht...
Je hebt ze niet op je schoorsteen.
Nee, en ik blijf zeggen dat ik niet de bedenker ben van Big Brother. Ook al wil jij dat heel graag
genoemd
hebben.
Je zat in het team.
Ik zat in het team. Nee, ik zou heel graag zeker zo'n prestigieuze prijs zou ik hartstikke leuk vinden. En even terug te komen op televisiering met Even Tot Hier. Wat natuurlijk gemaakt wordt door Medialeen. Het had echt een schande geweest als ze dat niet gewonnen hadden. Sowieso vond ik dat ze wat sterkere concurrenten hadden mogen hebben. En dan hadden ze nog moeten winnen. Ja. Want dat is gewoon zo'n ontzettend knap gemaakt programma. Het is echt heel erg verdiend. En mensen beseffen niet hoe moeilijk het is om zo'n programma te maken elke week met die kwaliteit. Een beetje wat Lubach natuurlijk ook gedaan heeft. En ook toen de televisiering ermee won met Lubach op zondag. Maar Even Tot Hier is de by far de verdiende winnaar.
Felicitaties voor hen. Hè. Bosje Bloemen gaat er naartoe. Ze hebben dus een ring. Het is een hele mooie prijs. Maar vergeet even de ringen. Want als je een echte prijs wil winnen, dan is het natuurlijk wel de Emmy. De internationale prijs waar televisiemakers van dromen. Die jij dus ook graag nog eens een keer zou willen winnen.
Nou, zeker.
En we hebben iemand, toevallig, je verklapt het al, die zo'n ding heeft gewonnen. Hier in de studio, Willem Bron. Die hem in 2009 kreeg voor de Phone. Een programma dat hij onder meer samen met Bovenair van Dorens voor Park Lane TV Productions verzon. En met jou gaan we het hebben over niet alleen dat jij mag koketteren met die prijs tegenover Kirsten-Jan van Nieuwhuizen.
Ja.
Maar wat het betekent voor je format en de formats die je erna pitcht. En natuurlijk hoe het nu met jou gaat. En wat ik wel grappig vond, natuurlijk zeggen al die winnaars van ik zag het niet aankomen. Maar jij zei toen, las ik in een interview, het voelt een beetje alsof VV de Vogels de Champions League wint. Met andere woorden, jij zag het totaal niet aankomen dat jullie hem zouden winnen. En je pakte die prijs.
Ja, het is helemaal waar. Het is een kleine nuance daarin is dat wij hadden daarvoor, sorry Kirsten, we hadden daarvoor natuurlijk de Roos Door gewonnen.
Ook nog.
Ja.
God gloeide. Ja. Godver.
Dus toen dacht ik, ja kut, dat is tof, maar er is nog iets hogers. En nou, toen gingen we dus ons inschrijven voor de Emmys. En toen werden we daarvoor genomineerd. En daar was ik veel zenuwachtiger voor, omdat... Toen dacht ik, oké, daar is dus een kans dat we gaan winnen. Want we hebben hem eerder gewonnen. En wij zaten dan in de categorie entertainment. Nou, lekker breed.
Wie waren je concurrenten?
De Amazing Race.
Oh ja.
Survivor.
Ook geen kleintje.
Nee. En nog één. Dat maakte wel van dat je dacht, oké, nou ja, dat zijn zulke grote jongens. Wie zijn wij inderdaad? Dus ja, maar...
En je moet er, hè? Want neem ons eens mee naar zo'n avond. Want je gaat erheen en dan moet je... Kom je dan in zo'n limousine dat je aan het begin van de straat...
Ja, dat wordt allemaal niet geregeld. Dat hadden we zelf geregeld.
Oh, dat had je heel goed.
Dus de phone maakte ik met als presentator mijn neefje, Frederik Brom. En ik had A. Demenint mee, mijn medebedenker. En Mark Benning, mijn compagnon, en Bo kwam later. En hadden we nog de twee regisseurs. En Absolutely Independent was erbij.
Ja,
dus Bart Buiter, ja. Jan-Michiel den Bogert. En oh ja, we hadden ook François Hopma bij ons. Dus dat was onwijs gezellig. En wij gingen de avond van tevoren uit eten, vol gas. Eindigden we in de Hustler, wat een stripclub is daar. Was onwijs mooi. Ik nog helemaal lam. Come with me to the Emmys.
Aan al die stripgirls, ja, zei je dat.
Ja. Ik
was zo. Wel leuke tv geweest als ze mee waren.
Ja, dat je omringd daar op camera's met allemaal van die hoeren stond.
Ja, was wel leuk. En ze hadden ook beloofd dat ze mee zouden gaan. En ze hadden ook hun nummer gegeven. Maar toen zeiden ze uiteindelijk, de volgende dag belden we ze. Ga je nou mee? Ja. Maar wat betaal je daarvoor? Ja, sorry, maar je mag mee naar de Emmys. Dus dat hebben we toen niet gedaan. Maar we gingen met de limo gingen we van ons hotel naar die venue toe. En dat was, dat is, weet ik veel, 1 minuut rijden. En dan stond je op die rode loper. En dat was wel echt de bom. Maar daar heb je dan dus ook Henry Kissinger, die loopt daar dan over. En dat is toch best, die heeft dan de Bay of Pigs gedaan. En wij maken een tv-programmaatje, dus dat is...
Mooi dat die mensen daar rondlopen.
Ja.
We gaan zo meteen bespreken wat het je allemaal heeft opgeleverd.
Ja.
Dat avondje daar wat veel meer als glamour klinkt dan wat wij op televisie hebben gezien bij de televisiergala. Ja.
Ja.
Hoe ben je, even terug naar de phone, hoe ben je op het idee gekomen? Zijn jullie op het idee gekomen voor dit format?
Wij hadden toen een kantoor bij de Tesselschadestraat. Dat is vlakbij de Palladium. Daar gingen we gingen we dan steeds brainstormen over ideeën. We zaten over een heel ander idee te praten. En toen hadden we een bekende Nederlander waar we mee spraken over iets. En die was net bij de Gielmobiel geweest.
Hmm.
En die vroeg, kennen jullie nog iemand aan wie ik dat ding kan geven? En zo kwam dat idee eigenlijk een beetje op gang. En Demenint en ik zijn groot filmliefhebbers. En toen hadden we het op een gegeven moment over... Ja, Jezus, wat is het eigenlijk tof als je... Stel nou dat je gewoon een telefoon vindt. Dat is een beetje zoals Die Hard with Vengeance. Dat iemand je opdracht geeft. Maar ja, wat is je motivatie? Want Die Hard with Vengeance is... Je gaat dood als je niet... Dus dat is altijd in tv een beetje moeilijk. Dus toen hebben we gezegd... Nou, wat nou als je een telefoon op straat vindt... En je krijgt te horen, dit is de AVRO, wil je kans maken op 50.000 euro, druk op 1, wil je dat niet, hang dan op. Dat was eigenlijk de hele pitch. En waarom we dat zo deden was, je spreekt met de AVRO, geef meteen vertrouwen. Van, het is een tv-programma, hoef je dat niet uit te leggen. En dan zit je er meteen in en dan krijg je die vraag gesteld eigenlijk. En dat deden wij in de eerste 2 seizoenen echt. Dus wij produceerden die kandidaten niet voor. Dus wij legden gewoon een telefoon ergens neer. En dan gingen we die bellen. En dan gingen we kijken wie er opnam. En dat was super spannend. Maar dat was wel echt. Maar dat geloofde niemand. Dus we kregen heel veel haat van mensen. Ja, ze zijn natuurlijk gestoken. En die mensen...
Zijn voorgeproduceerd.
Voorgeproduceerd.
Ja.
Nou ja. En toen hebben wij in seizoen 3 hebben wij het voorgeproduceerd. En hebben gezegd, nou, oké, deze mensen hebben zich opgegeven voor een mysterieus spel. Die weten niet wat het is en wanneer het gaat beginnen. En dan zag je een stukje casting tape van ze. En toen... kwamen ze in het spel terecht. En dat was dus... Dat hadden we eigenlijk afgekeken. Toen was het inmiddels in Amerika op tv geweest. Van de Amerikanen. En
Amerikanen deden dat vanaf het eerste...
Ja. Omdat daar kan je niet zo toevallig doen met allemaal quitclaims. En, ja. Toen...
Werkte dat beter?
Dat werkte veel beter. Omdat ten eerste geloofde iedereen het. En ten tweede kan je dan veel meer tailor-made je spellen doen. Dus dan kan je... Aan mensen vragen, waar ben je bang voor? Wat vind je leuk? Wat vind je stom?
Ja.
En zijn bang voor hoogte? Oké, dan gaan we nu een heel eng doen op de Euromast.
Verenigde Staten, dat is toch een Valhalla. Hè? Kijken we naar Kirstian, waar je je format aan kan verkopen. Aan hoeveel landen is het uiteindelijk verkocht? Meer dan 10?
22. Ja.
Dat is veel.
Ja, dat was hartstikke veel. En dat het allerleukste eraan was dat het bleef maar doordieselen. Dus dan was het opeens weer, werd het in China verkocht. En dan was er, het laatste land was volgens mij Thailand. En dat is 2 jaar geleden. En toen was Park Lane niet eens meer echt actief.
Dus het is 15 jaar lang.
Ja. Ja.
Is dat leuker dan dat je in 1 keer 20 landen hebt?
Het is financieel lekkerder als het in 1 keer is. Omdat als het zo door blijft dieselen, geef je de hele tijd dat geld uit. Want tegen de tijd dat het binnenkomt. Dus daar kan je niet echt op bouwen. En het lekkerste is als je een potje hebt waar je je ontwikkelingsgeld mee kan betalen. ja, gek als het zo door... Ja, het is wel... Ik heb wel de hele wereld gezien met dat format. En dat is wel te gek. Zeker van zo'n soort programma. Dat speelt zich af in een stad. Dus dan ging ik in Brazilië door Sao Paulo heen... dat spel spelen. En dan kwam ik op plekken waar je normaal gesproken nooit kwam. Ja. Dus niks toeristisch. Dus dat is er wel heel leuk aan.
Ja, straks meer. Dan bespreken we wat die Emmy jou heeft opgeleverd. Behalve strippers en een leuke avond. Maar eerst naar de persoon van dit moment.
In de hoofdrol.
Ik wou graag Kees van de Spek eruit pikken.
Ja.
In zijn programma Oplichters aangepakt gaat het over een ander televisieprogramma. En dat kunnen we toch wel echt een instituut noemen. Spoorloos. Daar worden families bij elkaar gebracht. Ik weet nog wel dat iedereen bij mij in de familie, vooral de vrouwelijke leden van de familie, vonden dat altijd een mooi programma. Hè? Emotioneel, zakdoeken erbij. Maar dat programma is nu onder vuur komen te liggen door een onthulling van die Kees van de Spek. Sowieso 3, maar mogelijk zelfs 5 mensen zijn aan verkeerde biologische ouders gekoppeld door Spoorloos. En dat komt dan allemaal door die fixer waar ze gebruik van hebben gemaakt. Die heeft 16 mensen, 16 families bij elkaar gebracht. En die worden nu allemaal onderzocht.
Ja.
Ja.
Sloeg wel in als een bom. Op het moment dat wij opnemen, we nemen het nu woensdagavond op, is de presentator van Spoorloos, die schuift aan. Exclusief bij Galit en Sophie. Ja. Om te praten over de toekomst. Wat betekent dit voor Spoorloos?
Nou, dat is natuurlijk een enorme klap voor zo'n programma. Ik geloof dat het 30 jaar inmiddels al loopt. En ik weet dat er bij NPO altijd gekeken wordt, ook naar die hele langlopende programma's, wanneer die, ja, hè, of die mogen blijven doorlopen. En Spoorloos is altijd succesvol wel geweest. Maar ook daar zal zeker de laatste jaren discussie zijn geweest van, kunnen we dit elke keer door laten lopen? Ook omdat die kijkers toch wel relatief oud zijn die ernaar kijken, de doelgroep. En ja, dit gaat natuurlijk echt niet helpen.
Nee.
Het is ontzettend pijnlijk dat zoiets gebeurt, zeker met zo'n gevoelig onderwerp als adoptie.
Ja.
En wat iedereen zich natuurlijk afvraagt is van, hoe kan je als product of als programma zo blind varen op één fixer? Waar ook al, wat ik begreep uit de informatie, al wat langer twijfels over waren. Ik weet niet hoe lang ze hem... Wij kennen allemaal de details van de zaak niet. Nee. We hebben natuurlijk dat verhaal van Derk Bolt nog niet gehoord. Nee. Wat nu wordt opgenomen. Maar ja, de vragen zijn, waarom is er niet eerder iets met DNA-onderzoek gedaan? Ja.
En ze zeggen, we doen het vanaf 2019. Wat ook best wel rijkelijk laat is.
Heel laat, zou je denken.
We gaan voortaan zorgvuldig kijken. Ja, dat zijn wel allemaal dingen waarvan je hoopte dat ze al eerder gebeurd zijn.
Ja. Maar ja... Ik bedoel, het is super erg, maar als makers lopen wij daar steeds meer tegenaan. Het probleem is dat een programma krijgt steeds minder budget. En ga je dus op een gegeven moment een fixer werken die je op no cure, no pay basis gaat. Ja, die gozer die denkt op een gegeven moment ook, ik krijg, weet ik veel, €1000 als ik die persoon vind. Ja, dat een beetje een boef is, dat ligt wel, dat die schuld ligt ook een beetje bij degene die budgetten vrijgeeft. Ja, want vroeger kostte het €100.000 per aflevering. Nu kost het €25.000 per aflevering. Dat gaat ergens, komt dat vandaan. En dat is, dan kunnen we nu moord en brand daarover roepen. Maar dat...
Nee, daar heb je helemaal gelijk in. Als producent is dat ook heel lastig. En je bent natuurlijk heel erg afhankelijk van dit soort fixers. Zeker als je in het buitenland werkt. En jij hebt natuurlijk ook veel programma's in het buitenland opgenomen. Zoals de phone. En dan werk je ook met fixers die je vertrouwt. En waarvan je het idee hebt dat die te vertrouwen zijn.
Ja.
Dus het is ook ontzettend lastig en ook lullig voor zo'n productiemaatschappij die dit maakt. Maar ja. Met zo'n onderwerp als adoptie zou je denken dat daar moet je echt wel heel erg dubbel, triple check doen.
Ja.
Dus dat is wellicht ze enigszins kwalijk te nemen. Maar goed, gelukkig doe ik geen productie. Ik heb dat ook altijd. Dit soort gezeur krijg je ook altijd bij productie. Altijd dit soort enorme problemen achteraf. En dus ik weet er ook te weinig van. Maar,
moet je het vertellen? Nu je achteraf erachter komt.
Nou ja, de vraag...
Dus jouw vader is niet je vader. Je bent dus kortstondig ben je heel blij geweest dat het wel je vader was. En nu hoor je dus 10 jaar later dat het toch niet je vader is.
Ja.
Moet je niet denken, nou weet je wat? We laten het maar even zo. Want ze zijn
bij Spoorloos bedoel je? Dat Spoorloos denkt van, well, gaat het maar niet doen. Nou ja, de vraag is natuurlijk. Bij Spoorloos hebben ze er al langer van geweten.
Ja.
Want wat ik nu begreep was dat één iemand al eerder geklaagd had over die fixer. Dat hij geld wilde en dat hij niks meer, dat het allemaal een beetje raar liep. En Spoorloos heeft dat niet heel erg opgevolgd.
Misschien volgen er nog wel wat rechtszaken als ik jou dan zo hoor.
Ja, dat zou zomaar kunnen. Het is ontzettend pijnlijk.
We zijn bijna weer terug bij jou, Willem. Maar nog even dit.
I want to thank everyone for joining us for these exciting announcements.
Proficiat, je bent genomineerd.
Dankjewel voor de nominatie.
Het is ongelooflijk, maar we zijn genomineerd, hè? Voor een Dutch Podcast Award.
Nee, jij begon net over prijzen. Ik nooit wat gewonnen heb. Zal je zien dat ik dan met tv maken. Dan ga ik een podcastje maken. Dan word ik genomineerd. Hoe erg is dat? Nee, nou, ik vind het hartstikke leuk.
Podcastje, hè?
Nee hoor.
Het is gewoon de Oscar onder de...
De Emmy onder de Emmy. Podcast wordt dat genoemd, toch? Begreep ik.
Nee, zonder dolle. Iedereen bedankt voor het nomineren. En nu willen we ook wel winnen. Al is het maar... Voor Kirsten Jan, dat hij eindelijk een keer een prijs heeft.
Ja, en ik wil ook met die hoeren over die rode loper. Dus bij de Podcast Awards. Is dat, wordt uitgereikt bij de Beeld en Geluid, toch?
Ja, maar ja, ik denk dat daar iets minder budget en organisatie achter zit.
Het is wel algemeen dat je die strippers hoeren noemt, trouwens.
Ja, het zijn gewoon strippers.
Zijn het niet.
Nee,
excuses.
Ja.
Voor alle strippers, ik neem het terug.
Of er nu strippers zijn of dat ze zich identificeren als hoeren, ze mogen gewoon mee.
Ja.
Het lijkt me ook leuk als ze dan, terwijl ze over die rode loper gaan strippen.
Ja, kijk, ik zie al...
Bij de podcast wordt.
Ik zie meteen een format.
Het lijkt me
op
helemaal...
Op de Mies Bouwman Boulevard.
Lijkt me dat fantastisch.
Helemaal leuk worden.
Ja.
Ja, de link die zetten we in de show notes. Maar het is eigenlijk best wel simpel. Ga naar podcastawards.nl en in de categorie cultuur en media. Want jij bent toch een beetje cultuur, hè? Met al je tips en aanbevelingen.
Ik zeg hier niks op.
Daar vind je ons. Aanklikken, naam doorgeven.
Ja, jongens,
en
ik vind het leuk. Ik zou het hartstikke leuk vinden, ook voor Jelle.
Mooi. Terug naar jou, Willem.
Ja.
Wat heb jij aan die Emmy gehad? En dan dus niet van, ik vond het een leuke avond, gezellig. Heb je echt er wat aan gehad? Want ik kan me voorstellen dat als ik een format van jou wil... en er staat toch een Emmy bij jullie op kantoor...
Mm-hmm.
Kom je toch lekker er binnen.
Nou, laat ik beginnen met op verzoek van...
Oh, wat goed.
Ja, dit is een verrassing voor Jelle. En ook voor mij, hoor, moet ik zeggen. Want ik heb hem nog nooit in mijn handen
gehad. We hebben hem meegenomen. Suzy van... Ja. Oh. Oh,
kijk,
oh, wat vet.
Vet, hè? Willem pakt uit zijn...
Wow.
Zijn
het is ook een mooie prijs.
De officiële Emmy, jongens. Kijk, het weegt ook echt wel wat.
Ja.
Prachtig.
Ja.
Echt een mooi... Ik vind het wel een mooi beeld.
Mooi, hè?
Wow.
Ja. Hij is echt wel mooi.
En daar moesten we dan mee door de douane.
Want die televisiering, die is best wel lelijk, hè? Zeggen mensen altijd. Dan wil je liever ook deze hebben.
Nou, je kan hem in ieder geval beter laten zien. Wat hebben we eraan gehad? Het verschil tussen een televisiering en een Emmy is... Televisiering is een publieksprijs die in ons land plaatsvindt. Dus als je je bezighoudt met vooral in Nederland te produceren...
Mm-hmm.
Dan heb je aan de televisiering... Is dat een fijne felicitatie van het publiek om... maar in verkoop heb je daar minder aan. Ik bedoel, het is heel fijn voor je ego natuurlijk, maar... Terwijl een Emmy is een internationale prijs en een vakprijs. Dus die wordt uitgereikt door vakgenoten. En daarmee haal je eigenlijk heel veel buitenlandse interesse naar je toe. En dat is eigenlijk hetgene waar je het meest aan
hebt. Dat wil je.
Ja, als je dus in de wedstrijd zit dat je je format internationaal wil verkopen. Dan is dit het beste platform. Omdat opeens leest iedereen dat. Het wordt enorm gepusht. En dan, net als, ik bedoel, zo belangrijk vind ik mezelf ook niet. Maar de Oscar is ook een prijs vanuit die gedachte. Namelijk vakgenoten die gaan oordelen over die film of over die... En daarmee gaan dan distributeurs daaromheen. Het is eigenlijk een hele zakelijke prijs.
Ja.
Het heeft heel veel glamour. Maar het is eigenlijk bedacht vanuit een zakelijke idee.
Ja, en het is ook wel echt een prestigieuze prijs. Want als je kijkt naar de televisiering. De kritiek natuurlijk dit jaar was dat 2 van de 3 genomineerden vooral door de achterban werden gekozen. En bij een Emmy is het niet zo. En bij een Emmy is ook over het algemeen zo dat... er echt wel hele goede programma's worden genomineerd. Dus je had het eerder over Survivor, Amazing Race... en echt hele grote, beroemde formats. En als je een Emmy wint, dan kan je daar jaren profijt van hebben.
Ja. Dus die buitenlandse partijen, die trek je gelijk aan.
Ja.
Teams en het zoomen was toen nog niet zo in opkomst.
Nee.
Maar als er dan zo'n bons bij jou aan het bureau zit... zet je hem dan expres ook nog even zo op
nou,
je bureau? van,
hey, raad,
meneer van CBS.
Nee, dus dat deed ik toen niet zoveel. Ik had hem ook overigens niet op kantoor staan. Ik had hem thuis staan. Maar nu, als ik een Zoom nu heb, dan zie je hem wel vaak in, ja, op de achtergrond staan. Ja. En dan als mensen er iets van zeggen, zeg ik, oh, wat?
Oh, oh, really?
Oh, yeah, I'm sorry, that old thing. Maar het, kijk, nu is het, ik ben er absoluut heel trots op, maar het heeft nu niet meer zoveel waarde. Het gaat echt om het moment. Dus het ging over de phone. Wij waren toen opeens, werden we bekend door met dat programma, door die prijs.
Gratis reclame.
Gratis reclame.
Ze zien je allemaal.
En dat is even, ja, die periode duurt dan even. En nu de mensen die ik spreek, ja, die ken ik eigenlijk allemaal wel al. Dus, ja, de doorloop.
Het helpt ook natuurlijk nog wel bij jouw buitenlandse afspraken en contacten. Dat ze zien dat jij een Emmy gewonnen hebt. Dat geloof ik zeker.
Ja, ja. Ja, misschien wel, ja. Ja, ik denk altijd dat ze het doen op basis van mijn ontzettend leuke, charmante uiterlijk.
Ongetwijfeld ook. Ja. Maar ik denk dat ze je googelen en dan zien ze Emmy, ja, en dan denken, ja, ze, oh, nou, hij kan wel iets. Ja. Hij is, ja, niet alleen knap.
Ja. En als ze mij googelen, dan zien ze mij met een foto en een Emmy in een smoking. Zo loop ik de hele dag door het
al,
leven.
Al 15 jaar, ja, ja.
Maar dat was 2009, dat was dus de periode dat je moest oogsten. Dan kan ik me wel voorstellen, dat je was toen met de phone bezig, maar als je dan een ander idee had, dat, ja, je dat dan toch net wat makkelijker kan pitchen.
Ja, absoluut. Dat is zeker waar. Eigenlijk het beste wat er uit voortgekomen is, was dat ik toen een agent kreeg. Een Amerikaanse agent. Je hebt die tv-beurs heen kan, de MIP. En daar had je dan, met name MIP.com, komen heel veel Amerikanen. En die boekten dan al mijn Amerikaanse afspraken. En dan zat ik inderdaad bij NBC en CBS en al die grote networks. Kon ik opeens pitchen. Ja. Op basis daarvan. Want nogmaals, het is een beetje een pamflet van wie je bent. En dus die agenten zag je ook van, oké, okay, nou, dat is te gek. Misschien moeten we daar eens mee praten. En dan zit je opeens op een heel ander niveau te pitchen. Want dan zit je met die grote jongens. En, ja, en met Amerikanen pitchen is fantastisch. Want die zijn allemaal super amazing, enthousiast. En there's no such thing as a bad pitch.
Daarna hoor je nooit meer iets.
Daarna hoor je nooit, ja, meer iets. Maar je gaat wel naar buiten als je denkt, ja, dit, ja, was echt fantastisch.
We lopen helemaal binnen nu.
Ja, ja, ja. En je gaat, dus ja, dat is zeker waar. En we kwamen ook we gingen toen ook pitchen als the next big idea en allemaal dat soort dingen. En dat is zeker een enorme opener geweest voor Van Deuren, ja.
Heb je er toen gelijk wat uitgehaald ook? Als in iets anders aan de man gebracht?
Nee, eigenlijk niet. We hadden een waanzinnig goed idee. Dat heette Don't Look Down. En dat was het was geloof ik een... Het was een game show die zich afspeelde op 100 meter hoogte. En dan stond je het was een studio op 100 meter hoogte. En dan zat je dus gewoon aan een soort talkshow tafel. En als je dan een fout antwoord hebt, dan flikkerde je naar beneden. Aan een bungee cord. Het was een super tof idee.
Ja.
Alleen dat was dezelfde tijd als 101 Ways to Leave a Game Show. Dat was toen van Animal Shine. En dat was eigenlijk, daar was dit een onderdeel van. Dus dat hebben we toen niet weten te verkopen. Maar dat was wel, dankzij dit werd dat heel serieus genomen. Terwijl het best wel een bolse idee is natuurlijk.
Ja, en jij bent ook eigenlijk nog een van de weinigen, ook, hè, net als ik, die een individuele pitcher is. Hè? Iemand die geen grote bedrijf achter zich heeft. En die toch nog steeds wel ideeën weggezet krijgt.
Ja.
En je hebt onlangs weer een pilot gemaakt.
Ja.
Waar je niks over mag vertellen volgens mij. Maar
nou,
bij deze heb ik het alsnog verraden.
Ja.
Maar dat mocht ik wel zeggen.
Ja, zeker, zeker, zeker. Ja. Nou, en dat is zeker waar. Kijk, zoals jij weet is alleen heel fijn omdat je volledig flexibel bent. Maar het is voor pilots. En ik heb hiervoor bijna 5 jaar bij Animal Shine gezeten. Als hoofdontwikkeling internationaal. En ja, dan heb je geld om te investeren in ideeën. En als je dat in je eentje doet, dan heb je dat niet. En dus wat ik een paar keer gedaan heb, was met eigenlijk internationale partijen samen te werken, internationale distributeurs, om te zeggen, nou, dit is een idee. Jullie zijn op zoek naar ideeën. Kunnen we daarin samen optrekken?
Ja.
En dan steken zij daar een beetje geld in. En dan blijf je wel onafhankelijk. Maar kan je wel je ding meenemen naar de zender en zeggen, we hebben ook wat geld meegenomen. En dat ook dat heeft weer is weer een aftermath van dit. Want daarmee word je dan wel serieus genomen door die door de ITV's en de Fremantles.
Maar het is wel goed dat Kirsten die kant op ging. Want we hebben het teruggeblikt. Maar ik ben wel benieuwd wat je nu doet. Want je hebt aan meer dan 20 landen heb je format verkocht. En dan kan je ook zeggen, Ik ga lekker ergens in Frankrijk op een strand liggen of waar dan ook. Ik ga even niks doen.
Ja, nee, dat kan ik helaas niet. Daarmee ging de diesel te langzaam. Of was de dieselprijs te laag of te hoog, weet ik veel. Ik ben gisteren uit de Studio 24 gelopen. Want daar hebben we een pilot opgenomen voor een nieuw spelprogramma.
Waar je niks over mag zeggen.
Waar ik voorlopig even nog niks. Er is niemand die mij weerhoudt om er iets over te zeggen. Maar het is pas leuk als het er is. En ik denk dat je dan ook een beetje bijgelovig bent om het te jinxen. Maar dat doe ik samen met Kim Kruis. Die een ongelooflijk goede ontwikkelaar is. Waar ik al heel veel dingen samen mee heb gemaakt. En dat was echt superleuk. En daarnaast ben ik bezig met een kookprogramma met Bas van Werven.
Bas van Werven?
Ja.
Dat is grappig.
Ja.
Dat is mijn tweede vader.
Oh, echt waar?
Ja. Ik heb nog een speech op zijn bruiloft, maar wat grappig.
Wat ontzettend leuk.
Ik wist wel dat hij daarmee bezig was, maar niet dat het met jou wat leuk.
Ja, ja.
Grappig.
Ik ben compleet in love met Bas van Werven.
Zeker, ja, ik ook. Kan niks anders zeggen. Ja. Anders word ik uit zijn testament.
Dat is een bromance hier.
Ja. Ja, dat is de alleraardigste man die er is. Ik heb hem ooit benaderd. Ik ben een klusser en een autoliefhebber. Toen heb ik op een gegeven moment een mail gestuurd met God. Ik wil een autoprogramma maken. Dat heet Garage van Werven. Dan gaan we eigenlijk auto's opknappen samen. Of daar markt voor is, weet ik niet. Wie daarvoor gaat betalen, weet ik ook niet. Zullen we daar een keer over afspreken? Toen zei hij, dit is het mailtje waar ik al 20 jaar op wacht. Laten we dat doen. Dus toen ben ik in zijn huis geweest. En hebben we in zijn man cave.
Ja.
En hebben we daar een soort van promotje voor opgenomen. Voor Garage van Werven. En nu heb ik een kookprogramma wat ik met hem wil gaan doen. Dit kookprogramma is eigenlijk een kook- en interviewprogramma. Waar het heet...
Keuken van Werven.
Nee. Het heet The Queen's Cookbook. Koken voor Maxima. Elke donderdag gaan wij koken voor Maxima met een bekende Nederlander. Al die gerechten bundelen we in The Queen's Cookbook. En wij nodigen elke donderdag Maxima uit om met ons mee te komen eten. We gaan ervan uit dat dat op een gegeven moment wel gaat gebeuren.
Zeker.
Ik heb het aangeboden bij een aantal zenders. Daar heb ik nog niet afwijzingen en ook nog niet positief. Maar dat is over het algemeen niet het beste teken. En ik ga kijken, anders maken we het op YouTube. Dus dat is het idee.
Leuk. En wat zijn de samenwerkingen die je nog zou willen doen?
Ik wil sowieso met Kirsten nog een keer programma maken. We hebben best wel veel superleuke ideeën samen bedacht. Ja. Waar een daarvan was The Challenge met Damien Lewis.
Ja, klopt. Ja.
Super gaaf idee.
Ja.
Ik vind... Zelf vind ik gameshows toch altijd een beetje de Premier League van tv ontwikkelen. Omdat het moet extreem simpel zijn. Maar het is heel moeilijk om het dat zo simpel te houden.
Mm-hmm.
Dus dat vind ik sowieso altijd superleuk. En daar heb ik er nu net een van gedaan. En reality gameshows zoals The Phone heeft altijd mijn enorme passie. Ik vind dat zo'n sexy begin waar je... In één keer denkt, wat te gek. En dus daar ben ik nu ook mee bezig. En ik ben, vandaag had ik weer een brainstorm over een nieuwe zangwedstrijd.
Genoeg nog op het programma?
Nou ja, ik kan niet anders. Kan niks anders. Dus dan ga ik maar dit doen.
En dan tijd voor het buitenlandse format. Is het alleen leuk daar of ook hier?
Zou het hier werken?
En zoals beloofd is het weer tijd voor een format dat Lisette van Diepen vond buiten de landsgrenzen. Lisette, goed dat je er bent. Wat heb je voor ons meegenomen?
Ik heb deze keer een programma meegenomen uit België. We hebben het natuurlijk al eens over België gehad. Daar komen absoluut hele leuke dingen vandaan. En dit nieuwe format heet Wie zoekt, die vindt. En dat is afgelopen maand september gelanceerd op de commerciële zender VTM in primetime. Volgens mijn informatie komen er 9 afleveringen. De presentator is een bekende host en comedian die samen met zijn team van zogenaamde verstop-experts een bedrag van 100.000 euro verstopt op zeer ludieke plekken in een gezinshuis. En het gezin krijgt dan 30 minuten waarin ze dat geld moeten gaan vinden, waarbij natuurlijk van alles overhoop gehaald wordt. Mensen worden heel fanatiek. Al het geld dat ze vinden mogen ze houden, maar ze moeten natuurlijk die deadline van het half uur goed in de gaten houden. Ik denk dat dit een echte blijmaker, feel good van een format is voor het hele gezin. En ik denk dat het op de aankomende beurs in Cannes, die volgende week gaat starten, zeker hoge ogen gaat gooien.
Oh, leuk. Loopt het al?
Ja, het is met succes gelanceerd. De eerste aflevering had een heel mooi marktaandeel van 38% in de doelgroep. En dat was geloof ik 44% hoger dan het gemiddelde aandeel van de zender. Dus daar zijn ze heel blij mee zo vlak voor de beurs met die cijfers.
Het leuke van het idee vind ik dat het eigenlijk ontzettend simpel is.
Ja. Ik heb wel zin om te kijken nu eigenlijk.
Gaan ze dan ook muren slopen en of dat soort dingen? Of,
Ja, daar hebben we het wel eens over gehad. Hier intern ook. Maar het is absoluut niet de bedoeling dat er gezinnen zijn die eerst een hele bak met geld gaan vinden en vervolgens een groot deel van die fonds moeten gaan gebruiken voor de verbouwing van hun huis dat ze net in elkaar hebben geslagen. Het zal absoluut opruimen worden. Het wordt een zootje, vast en zeker. Maar het is niet de bedoeling dat er echt dingen gesloopt gaan worden.
Dat is misschien seizoen 2.
Ik vind het wel een onwijs leuk idee. Het lijkt wel op een Amerikaans YouTube-ding. Ik weet even niet, mijn zoon kijkt er heel veel naar.
Ja, vaak zijn heel veel formats zijn natuurlijk gebaseerd op virals of op YouTube-dingen. Dus daar hebben ze goed naar gekeken.
En draaien ze het ENG of riggen ze dat hele huis?
Dat doen ze allebei. Dus er hangen camera's in het huis. Alles is gerigd en er is ook een ENG-crew bij.
Okay.
Ze hangen wat camera's op, even voor de luisteraars die niet precies weten wat riggen en met ENG zijn. Ze hangen een aantal camera's op, dat noemen we riggen. En ENG is dat er een aantal camerateams mee gaan lopen met die mensen die er door dat huis gaan.
Ja. En ik stel die vraag omdat riggen is duur. Dus als je dan 100.000 euro moet weggeven en je dan ook nog zo elke keer dat huis opnieuw moet ophangen met heel veel camera's. Maar goed.
Als we het hebben over 100.000 euro, dan acht ik de kans in Nederland voor een publieke zender enigszins klein. Hè. Die gaan niet dat soort prijzen weggeven. Dus dan denk je aan RTL of SBS. Ik denk persoonlijk dat zoiets zeker bij beide zenders zou kunnen. Want we weten allemaal als formatmakers dat zenders zoeken naar iets waar families naar kijken. En dat zijn vaak dus een beetje wat wij wel eens infantiele formats noemden. Lego shows en dat soort dingen. Opblaasballonnen. Maar dan is dit natuurlijk een hele leuke afwisseling. Ja. Dus ik denk dat dit best zou kunnen werken. Ja,
ja, dat is de conclusie. Het gaat hier werken.
Wij hebben het genoegen om jou volgende week te mogen bellen als je op de beurs staat, volgens mij.
Ja.
Er is altijd vaak één format waar iedereen het over heeft op de beurs. Dus dat horen we heel graag volgende week van jou. Dank je wel alvast.
Hey, dit was hem alweer bijna. Maar voordat we afsluiten, dan zwaaien we altijd nog af met een tip. Een serie of een format dat we leuk vinden. En dan kijk ik eerst naar Kirstian. Wat hij wil tippen.
Ik heb een tip van Netflix. En dat is, als je van animatie houdt, is dit echt een fantastische serie. Die heet Love, Death and Robots. En dat zijn eigenlijk drie seizoenen van korte verhaaltjes. Allemaal geanimeerd, maar echt fantastisch gemaakt. Als je wil zien wat de staat is momenteel van animatie, moet je hier naar kijken. Het zijn echt volwassen verhalen. Dus het is ook seks, drugs en rock'n'roll en veel bloed. Maar sommige zijn echt prachtig gemaakt. Nauwelijks van echt te onderscheiden. Dus je ziet echt wat men zo al kan in animatie. En alle verhaaltjes zijn ongeveer 15 minuten lang. Dus er staan er in drie seizoenen ongeveer 35 verhalen. Ik vond het fascinerend om naar te kijken. En als je daarvan houdt, als je van strips houdt en van gewoon van coole verhalen. Want in animatie kan je natuurlijk alles doen. Is dit echt een aanrader? Ik hoop dat er een nieuw seizoen komt. De drie seizoenen dus met in totaal zo'n 35 verhaaltjes. Maar echt een echt spannende, hele leuke, afwisselende verhaaltjes. Top. Allemaal met van andere makers ook. Dat is het ook, elk verhaaltje.
En welk stijl animatie is het?
Van alles.
Oh.
Dus het is heel realistisch tot en met getekend. Elk verhaaltje is van een ander studiootje. Maar zeker als je geïnteresseerd bent in animatie, hoe ver ze en hoe geavanceerd ze daarin zijn, moet je er even naar kijken. Het is echt
op Netflix.
Op Netflix. Love, Death and Robots.
Heb jij nog geen, Willem? Een serie die je nu kijkt of een format?
Nou, mijn enige tip is de podcast The Rewatchables. Dat is een podcast van in principe drie mannen die praten over films die je opnieuw moet kijken. En waarom dat hier referenties is, omdat je daardoor al die films opnieuw gaat kijken. Dus ze hebben net Boogie Nights gedaan en dan ga ik dat weer helemaal zitten kijken. Het is ooit begonnen met Heat. En het is een ongelooflijk leuke podcast. Niet zo leuk als deze, maar...
heel goed. Nu al goed gekeurd, Willem.
Maar ze hebben onwijs plezier. Het zijn onwijze nerds die helemaal tot in de diepste detail die dingen uitpluizen. Met allemaal rubrieken. En daarmee ga je dus dan elke keer al die films kijken. Dus mijn laatste film is inderdaad Boogie Nights, omdat die is vorige week erop gekomen. Ja, dat is
over een pornoster met een enorme lul.
Ja.
Ja.
Dirk Diggler,
ja.
Heb het niveau wel lekker omhoog gekregen deze aflevering, hè?
Geïnspireerd op de pornoster John Holmes.
Ja, ja.
Die echt bestond, hè? Een hele grote, goed geschapen heer.
Ja. 21 inch of 14 inch?
Nee, 21 inch is wel heel veel. Ja, dat is zo 60 centimeter. Oh, ja. Maar
14 inch denk ik dan. Of zo. Nou, ik weet niet meer.
Ja, Jelle, wat is jouw tip?
Sommige mensen vinden me een hele grote lul. Nee, grapje. Ja. We gaan het hebben over Daniel Vlaan. Ik weet je wachtwoord. Hij had een boek, had een podcast en nu heeft hij een docuserie op Videoland. En ik zag de trailer en dat ziet er echt super vet uit. Hij duikt altijd in de online criminaliteit. Dus hij heeft het altijd over hackers en andere criminelen. En we hebben het vaak over de slachtoffers, maar hij praat nu met de daders. Dus je ziet een hele knappe hackster die dus achter de meest irritante criminaliteit zit. Wapenhandelaar, drugshandelaar, daar gaat hij mee in gesprek. Ja, wat ik zei, de trailer die belooft heel veel. En net voor de uitzending spraken we hem.
Het is ook weer eens nieuw, zo'n documentaire maken. Normaal zit ik gewoon achter mijn computer een beetje te neuzen en te speuren. En nu moet je toch wat meer echt voor camera doen ook. En wat meer presenteren en zo. Vond ik soms wel een beetje onwennig of zo. Maar ik hoop niet dat je dat heel erg ziet als kijker. Ik had een geweldig team waarmee ik samen mocht werken. Villain Studios heette zij. Ze hebben onder andere ook een documentaire gemaakt voor Amazon over de internationale drugshandel. Dus zij zitten wat meer op het crime spectrum. En dat merk je ook meteen. Die hebben gewoon hele goede lijntjes ook. En weten gewoon ook hoe je dit soort onderwerpen gewoon heel spannend en goed in beeld moet brengen. Dat is het soms ook best wel een kluif hoor, bij technologische onderwerpen. Maar het was echt super, super fijn dat ik met hen mocht samenwerken. En ik hoop vooral dat mensen het gaan kijken. Het lijkt me, ik vind het ook ergens weer heel spannend. Het is echt een compleet nieuwe vorm van de journalistiek die ik bedrijf. En ik ben er heel trots op dat ik dit überhaupt heb mogen doen.
Ja, dus zin in deze docuserie. Klinkt heel goed.
Zeker. Ja,
en jij noemde een knappe hekster. Ben je dan vergevensgezinder als ze knap is?
Ja. Nee. Zij heeft ook, je ziet alleen een stukje in de trailer. Zij maakt ook echt haar excuses aan ons allemaal.
Oh.
Zij verstuurde zo van die mailtjes met dat je op een linkje moet klikken en dat je dan geld...
Ja. Ik vond het wel een beetje een Oostblok heks hoor.
Oostblok-heks, ja. Niemand wordt gespaard deze aflevering.
Ik had het idee dat ze dat
ik heb
ze
een met
verdiende centen dat ze zich een beetje had laten ombouwen. Maar om te zeggen dat ze heel knap was. Maar misschien ben ik een beetje
biased. Zij gaat niet meer stemmen, denk ik.
Nee.
Is ze Nederlands?
Nee.
Ze was Oostblok.
We hadden haar nog kunnen inschakelen voor de stemmen.
Ze had de boel kunnen hacken. Misschien moeten we even Daniel vragen. Want Daniel is natuurlijk onze gast geweest bij ons.
Ja, die kan misschien wel 10.000 stemmen tegelijk uitbrengen.
Ja.
Nou, ik begreep dat, de Bevers, dat die gewoon op elk concert zei, oké, we stoppen nu het concert. Nu moet iedereen zijn telefoon pakken.
Oh, echt?
En ja, daar
heeft Jan Smit ooit mee gewonnen, wordt gezegd, een jaar geleden. Dat hij tijdens dat concert zei van, we gaan nu even stemmen allemaal.
Ja,
echt, dat geloof ik wel.
Echt sympathiek. Oké, jongens, als jullie nu aan het luisteren zijn, stop met luisteren. We geven jullie een minuut.
Ja, iedereen
stem
die nu luistert.
Stem op Content Wars. Dat zijn wel een goeie. Misschien moeten wij dat soort creatieve maniertjes gaan voor.
Nou, dat zag je bij Even Tot Hier. Die hadden dan weer zo'n oproep dat je dacht, ja, dit is toch weer zo briljant. Dat je op deze manier dan een oproep plaatst in plaats van...
Maar ze hebben heel weinig reclame gemaakt.
Nee, dat weet ik. Maar ze moesten binnen het format moesten ze op een gegeven moment natuurlijk pak je minuutje. En dan gingen zij weer met muziek en een leuk sketch doen.
Ja.
Ja,
dat... Misschien wat reclames op de Talpa-zenders. Ik denk dat het er nog wel in zit na al die lovende woorden van jou.
Wie weet, ja.
Maar
op een Talpa.
Is het gemeen om te zeggen of je dat je daar niet zoveel aan hebt?
Dit was hem.
Ja, jongens.
Dit was hem dan echt, Content Wars. Dit keer nog wel vanuit onze studio van Mike4Media. Misschien zitten we weer binnenkort weer bij Beeld en Geluid, net als die vorige keer. Maar met al die camera's hier in de studio lijkt het alsof we in studio 24...
Met de Emmy Award.
Ja. Met de Emmy Award. Dank aan onze gast Willem Bron.
Dat is de eerste en de laatste keer waarschijnlijk.
We sluiten af met Kirstian, die de Emmy vasthoudt van Willem Bron. Dankjewel. En jij bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.
Ben jij content met deze content? Vergeet je dan niet te abonneren op Content Wars.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.